welkom bij een nieuwe uitzending van editie Pink Terrorist. Hallo lief luisterbabes, mijn naam is Marcel Heijman.
En mijn naam is Alex Bulten.
Het is een hele interessante uitzending die gaat komen, want het is de uitzending. Eigenlijk een beetje de eerste keer staat hier in Centraal. De eerste keer dat we gaan kennismaken met de gast van vandaag, die heel belangrijk is voor onze community. De eerste keer dat Alex gaat presenteren. Ja. En de eerste keer dat onze eigen Anna-Leva een pittige column heeft geschreven. Dat gaan jullie allemaal zo meemaken. Maar we gaan beginnen met de eerste muziekkeuze van onze gast. En dat is Jonathan Jeremiah met Happiness.
What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make them change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Ask Mrs. Walsh to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be who'll tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end if anywhere at all? And where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only them necessities. Ask Mrs. Walsh to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Next door, so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Bit of happiness, yeah.
En dan nu het nieuws waar wij onze roze lat langs gelegd hebben. Op nummer 5.
Een schokkend nieuws. Poolse LHBTI-activist opgepakt na bezoek aan Nederland. De Poolse activist Elżbieta Podlesna is in Warschau opgepakt. Ze wordt verdacht van het verspreiden van posters met daarop de Heilige Maagd Maria en Jezus met een aureool in de kleuren van de regenboog. Podlesna was afgelopen weekend nog te gast in Nederland en België om aandacht te vragen voor de mensenrechtensituatie in haar land op uitnodiging van Amnesty International. Omdat er geen enkel bewijs is van iets dat ook maar in de buurt komt van een misdrijf, is de enige mogelijke conclusie dat Podlesna is opgepakt vanwege haar vreedzame activisme, schrijft Amnesty International.
nummer 4.
Vrolijk nieuws.
India Moore, ster in de Netflix-serie Pose, is de eerste transgender model op de koffer van Elle. De 24-jarige ster zal in juni op de koffer van Elle Magazine verschijnen. India, die onzijdige voornaamwoorden prefereert, zal daarbij de eerste transgender model ooit zijn die de koffer van Elle heeft gehaald. India ziet er prachtig uit op de koffer in een jurk van Louis Vuitton. Dit modehuis heeft India niet alleen omarmd, maar ook vernoemd tot ambassadeur en hun show tijdens de Paris Fashion Week laten hosten. India was dakloos toen hij een rol aangeboden kreeg in de show Pose en laat sindsdien geen enkele kans voorbij gaan om mensen te inspireren en de zichtbaarheid van LHBTI+ mensen te vergroten.
Op nummer 3,
het treurig nieuws.
Homoseksuele mannen in Tsjetsjenië worden opnieuw gemarteld in een vernieuwd hardhandig anti-gay beleid. Volgens een nieuw rapport worden homoseksuele mannen opnieuw vastgehouden, geslagen en vernederd door de politie. Vier mannen vertelden aan de Human Rights Watch in Tsjetsjenië dat ze door politieagenten werden geschopt, geslagen met stokken en gemarteld met elektrische schokken. In 2017 kwam Tsjetsjenië al in het nieuws door het hardhandig optreden tegen homoseksuele mannen. En volgens het nieuwe rapport is de situatie sindsdien niet veranderd. Het land zelf heeft het geweld altijd ontkend.
Op nummer 2.
Hoopvol nieuws.
Transgender pastoor in Hongkong vecht voor het homohuwelijk. De pastoor, genaamd Mars Palaoro, vertelt in het geheim christelijke huwelijksceremonies voor koppels van hetzelfde geslacht te houden. Nu wil hij het recht winnen om deze huwelijksceremonies openlijk te kunnen houden. De pastoor keert het religieuze argument tegen het homohuwelijk om en stelt dat zijn vrijheid om zijn geloof te betuigen wordt ondermijnd door de Chinese ban op het homohuwelijk. Palaoro zegt: "Alles wat te vragen is dat we ons geloof mogen betuigen voor de ogen van God, zonder dat we hierbij riskeren vervolgd te worden."
En op het nummer 1,
liefdevol nieuws.
Ja, Zuid-Afrikaanse datingshow verwelkomt de eerste homoseksuele buur. In de datingshow Farmer Wants a Wife worden mannen van het platteland geïntroduceerd aan vrouwen uit de stad. Een soort boer zoekt vrouw, dus. De 37-jarige Damien zal de eerste man in de 12 seizoenen van de show zijn die openlijk op mannen valt. Nou, het is een wonder. En dat dat allemaal kan in Zuid-Afrika. Weet je wat? Ik denk dat wij het nieuws even moeten verwerken en laten bezinken. En dat doen we gewoon terwijl we luisteren naar David Bowie, Wild in the Wind. Oh nee, Wild is the Wind.
Give me more.
your life itself. I believe wings to the tree. Oh, my darling, cling to me. For we're like creatures of the wind. Wild as the wind. Wild as the wind.
Luisterbabes, jullie zijn terug in de uitzending van Pink Terrorist. En nou, ik geef gewoon het woord aan Alex.
Ja, want wij zitten hier met Astrid Oostenburg. Jij bent de nieuwe voorzitter van de COC. Klopt, hè?
Ja.
En ik vroeg mij af, ja, laat jezelf eerst even introduceren. Wie ben je? Waar kom je vandaan?
Mijn naam is Astrid Oostenburg. En daar begint het altijd al mee heel veel mensen moeite hebben met mijn achternaam. Waardoor je altijd jezelf drie keer opnieuw voor mag stellen. Dus dat is wel fijn. Ik kom uit Rotterdam, dus weer redelijk direct. Tegenwoordig woon ik in Berkel en Roderijs. Wat een buitenwijk tegenwoordig van Rotterdam is. Dat horen ze niet graag daar. Want het is een dorpsgemeenschap net buiten Rotterdam. Ik ben moeder van 4 kinderen. Ik ben getrouwd met een ontzettend mooie, lieve, gevoelige man. En daarnaast heb ik ook nog een relatie met een ontzettend sexy, mooie dame. Die niet in Nederland woont, maar naar Tenerife is verhuisd.
She got it all.
Dus dat is een beetje in een notendop wie ik ben als persoon. En daarnaast heb ik een werkzaam leven en werk ik met jonge ethische hackers. Dus met ook jongeren met stoornis in het autistisch spectrum heet dat. Terwijl ik dat vooral als een kans zie, omdat ze heel slim zijn met 21 eeuws vaardigheden. En daarnaast ben ik inderdaad voorzitter van COC Nederland.
Ja, ja.
Als vrijwilligersbaan, hè? Dat...
Ja, ja. Ja, klopt. Want jouw achtergrond ligt in de ICT. Hè? Ja, je bent ook een tijdje lid geweest van de PvdA. En hoe ben je nou eigenlijk terechtgekomen bij COC Nederland?
Ja, het is best wel een wonderlijke reis. Omdat ik toen ik in de Tweede Kamer begon, was in 2012... kreeg ik een vrij technische portefeuille, omdat dat mijn achtergrond is. Maar een van de dingen die daarbij zat, was ook een stukje bestuur. En daar viel de paspoortwet onder. En een van de onderwerpen daarin was de man of vrouw aanduiding in het paspoort om dat te gaan schrappen. Nou, dat was nog een brug te ver. En toen hebben we gezegd van ja, maar hoe is het nou als iemand, als een transgender persoon, een paspoort wil al wel met een M of een V erin, terwijl er nog geen geslachtsaanpassing plaats heeft gevonden. Want dat was eerst de eis. Dan willen wij dat dan kan. Dat je dan een M of een V kunt kiezen naar hoe jij je identificeert. En dat is toen wel gelukt. Inmiddels zijn weer de debatten natuurlijk gestart daarover. Om daar een X van te maken of niks. Maar ja, goed, dat was mijn maiden speech. En daar heb ik me ook heel duidelijk uitgesproken van dat uiteindelijk het feit dat je bent wie je bent, dus waarmee je identificeert, dat misschien lichamelijk niet altijd de juiste identiteit is. En dat ik me ook als jong meisje, ondersteboven hangend in een boom, wilde ik heel graag een jongen zijn. Maar dat anders is dan dat je dat daadwerkelijk ook uiteindelijk bent. En dat verschil heb ik toen in mijn medespeech proberen uit te leggen. En dat heeft me wel heel veel het vriendschap ook en waardering vanuit de community zelf opgeleverd. Omdat ik het gewoon met heel veel gevoel en ook respect het onderwerp naar voren heb gebracht. En dan bouw je toch een soort van mensen om je heen op die dat vertrouwen. Dus ze hebben steeds vaker aan mij gevraagd van joh, kun je dat eens inbrengen in de Kamer? Of kun je dat eens met je collega's bespreken? En dan bouw je op een gegeven moment wel een naam op binnen de community. En uiteindelijk ben ik ook bestuurslid geworden bij het PvdA Roze Netwerk. Dus binnen mijn eigen partij.
Okay.
En van daaruit doorgegroeid.
Ja, dus je bent er als het ware ingerold eigenlijk.
Ja, en dat is een beetje de story of my life. Dat ik ook wel een beetje inrol. Dus een beetje een rode draad.
Maar voor het COC natuurlijk ook heel handig. Want kijk, COC is natuurlijk toch de laatste, wat zullen we zeggen, 10 jaar... een soort van lobbyclub geworden. Met hele warme banden met de politiek. Dus het is natuurlijk ook heel slim van het COC om jou te vragen. Omdat jij natuurlijk korte lijntjes hebt met Tweede Kamerleden. Waar uiteindelijk toch ook beslissingen worden genomen die ons allen aangaat.
Ja, en ik moet zeggen dat COC daar zelf al heel erg goed en slim mee was. Want dat was ook mijn eerste kennismaking met COC. Als Kamerlid is dat, Tanja was toen net voorzitter geworden, kwam kennis maken. En dat ging eigenlijk heel goed. Ik heb eigenlijk altijd een goede band gehad met Tanja. Natuurlijk kwam ze af en toe lobbyen voor zaken die gewoon goed zijn voor onze community. En dat is altijd op een hele fijne manier gegaan. En volgens mij is dat ook het belangrijkste, dat COC Nederland naast dat ze ook activistisch zijn, want dat vind ik ook heel belangrijk, toch ook die lobbyagenda vasthoudt. Omdat heel veel zaken ook wettelijk geregeld moeten worden. En als dat niet op een juiste manier gebeurt, dat zie je nu in een aantal wetgevingen waar je gewoon merkt dat daar zitten gewoon nog hiaten in. Die moeten wel gerepareerd worden. En als je dan mensen hebt, die woordvoerders, ik heb zelf in de Kamer rondgelopen, soms weet je niet alles van het onderwerp. En dan is het wel fijn als een club als inderdaad COC of TNN of NNID komen vertellen van luister, dit is heel belangrijk voor onze community, voor onze mensen.
En wat ik mooi vind om te zien is dat we toch wel steeds meer allies in de Tweede Kamer
zitten.
We hebben er nou in ieder geval altijd 3 die ook gisteren weer vrolijk opgetrokken zijn naar
hand
een soort
in hand.
Van, wat was het nou? Een Nashville?
Zij kwamen een petitie aanbieden. Om ook een beetje sympathie te vragen voor de ondertekenaars van zo'n Nashville-verklaring. Want die verdienen toch ook sympathie. Ik ben blij dat ik op dat moment geen Kamerlid meer was. Want ik denk niet dat ik hem zelfs de petitie aangenomen had. En dat wordt wel van je gevraagd natuurlijk ook als politicus. Dat je ook wel de dialoog aan blijft gaan. Maar ja, weet je, het blijft een ingewikkeld.
Dat was voor jou natuurlijk ook gelijk de Nashville-verklaring. Dat was eigenlijk jouw coming out als voorzitter van het COC. Je moest daar gelijk wat mee.
Gelijk de vuurdoop. Ja. En wat ik zelf wel ongelooflijk mooi vond, naast alle ellende van de ondertekenaars, want ik heb daar ook veel reacties op gekregen van mensen die er echt last van hebben. Want onderschat dat alsjeblieft niet. Nou, dat hoef ik hier natuurlijk in deze ruimte niet te zeggen, maar vond ik het ook heel mooi hoe er vanuit de community zelf gereageerd werd. Want ik weet dat geloof en LHBTI, plus Q, whatever, dat wel soms elkaar gewoon bijt. En het vervelende vond ik dat ik heel veel mensen ken, of een aantal mensen ken, die op de kerkbanken zitten, worstelen met hun geloof en met hun geaardheid. En dan van twee kanten eigenlijk worden afgewezen. Ik vond dat wel heel moeilijk om te horen dat mensen zeggen van ja, hier kies je zelf voor. Dan moet je maar niet in die kerk gaan zitten. Maar dat vind ik echt te makkelijk.
Dat is het ook. Want het is natuurlijk ook een onderdeel van heel vaak van je opvoeding. Ja. Je bent onderdeel van een gemeenschap waar je toch bij wil blijven horen.
Ja.
En als je dan inderdaad gewoon te horen krijgt dat God wel van je houdt, maar dat je eigenlijk er niet bij hoort, dat is best pijnlijk natuurlijk.
Ja, en een onderbelicht onderdeel in die hele Nashville-verklaring ging heel erg over gender. Dus eigenlijk wordt dat ook ontkend. Dus nou ja, en daar is minder de aandacht op gegaan. Het is heel erg gaan over de liefde en over ja, of je wel of niet homo mag zijn. Maar het ging uiteindelijk was het ook een regelrechte aanval op transgender personen.
Dat was het ook, inderdaad. Zeker. Wat ik ook mooi vond, was de vele reacties uit de kerkelijke sfeer van solidariteit.
Want zeker.
Dat had ik tot nu toe. Dan moet ik wel zeggen dat ik elk jaar tijdens de Pride, en Willy is natuurlijk een voortrekker wat dat betreft, dat je ook steeds meer uitingen bij kerken, de vlag wordt uitgehangen en zo. En die worden ook steeds meer onderdeel van het hele Pride gebeuren. Dat vind ik echt mooi om te zien.
Ja. Juist dat inclusieve van dat je er gewoon mag zijn. Als dat ook vanuit die gemeenschap mensen dat laten zien, dan voel je je tenminste nog meer welkom. Want daar er gaat gewoon nog te veel mis. Ook met jongeren die zich niet een plekje meer gunnen in deze wereld. En daar zit mijn grootste zorg op dit moment.
Tuurlijk, want we weten natuurlijk allemaal dat de zelfmoordpercentages onder deze kwetsbare groep vele malen hoger ligt als uit andere groepen. Zeg Alex, had je nog meer vragen?
Vooralsnog denk ik dat het goed is om door te gaan naar de column. Want onze geliefde Anne Leva heeft een column geschreven.
Oh, die moet ik helemaal voor gaan lezen. Anne, je luistert natuurlijk of die wel prachtig wordt voorgedragen. Anne heeft een mooie column geschreven als reactie op een column van onze ook vriendin van de show, Linda Duits. Maar Anne had toch wel eigenlijk... En Anne, ik kort hem ietsje in, als je het niet erg vindt. Anne had daar wel even een kritische noot bij. Ik spreek hem uit, maar hij is van Anne. Dat begrijpen jullie zometeen wel. Nou, daar komt hij hoor. Afgelopen week kwam mij een column van Linda Duits onder ogen, waar ze een bespiegeling geeft op de genderfluids activiteit in de Nieuwe Zijd sauna, waar ik onlangs zelf een artikel over heb geschreven. Blijkbaar vindt Linda het heel spannend dat op die dag zomaar iedereen naar binnen mag en dat veel voor veel ongemak gaat zorgen. Naast de nodige slecht onderbouwde insinuaties wordt de toon gelijk al gezet door de sensationele titel. Na de gaybar nemen hetero's nu ook de homosauna over. Ach, Linda maakt zich zorgen om haar geliefde gemeenschap en stelt dat het belangrijk is om een trans-inclusief beleid te hebben als gay sauna. Maar dat het gecompliceerd gaat worden als er straks geen duidelijk onderscheid meer is. Onderscheid tussen wie en wat, vraag ik me af. Gay sauna's hebben altijd mannen aangetrokken van alle seksuele geaardheden. Ken je geschiedenis, Linda? Daarnaast zijn regulier in vrijwel alle gay sauna's ook transvrouwen met handvat welkom. Homomannen kunnen zich inderdaad, zoals Linda dat mooi omschrijft, soms ongemakkelijk bij voelen. Sterker nog, uit persoonlijke ervaring kan ik vertellen dat ik soms waarschuwingen heb gekregen van personeel omdat mannen zelfs agressief kunnen worden. En daar is ook een woord voor en dat is transfobie. En dat is waarom bij mij de nekharen overeind gaan staan bij Linda's column. Door de ongemakkelijkheid te verdedigen, vertroetelt ze deze homomannen en rechtvaardigt ze indirect hun interne transfobie. De voorbeelden die worden aangedragen om het verhaal te onderbouwen, maken het verhaal niet sterker, integendeel. Club Church, van dezelfde eigenaars als de Nieuwe Zijd, heeft inderdaad ook al jaren naast hun reguliere men-only-avonden feestjes voor all gender and sexualities. En tijdens deze avonden is zeker niet sprake van een langzaam overnemen door de heteroseksuelen, maar een vrolijke mix van mensen waarbij iedereen zichzelf kan zijn. En bij Club Nix is het volgens haar echt fout gegaan. Maar als je dat al zo wil stellen, is het wel belangrijk om te weten dat dit precies is waar de Nix zelf voor heeft gekozen met hun beleidsvoering. En er is geen sprake van een ongelukkige ontwikkeling. Haar conclusie is tenslotte dat we drama o drama als LHBT-gemeenschap voor een lastig dilemma staan. Zij stelt daarbij het volgende. Ons denken is steeds minder gestoeld op afgebakende hokjesdenken. Ja, Linda, dat is ook wat ik zie gebeuren binnen onze samenleving. Dat is een progressieve beweging die we emancipatie noemen. En ik denk niet dat er sprake is van een dunne maar essentiële lijn tussen bi- en transvriendelijk zijn en hetero's de boel laten overnemen. Want de grens tussen hetero en niet-hetero is er nooit echt geweest. Het is een kunstmatige scheiding aangebracht door de dominante sociale structuur. Het doorbreken van die scheiding resulteert volgens mij niet in hetero's die de boel overnemen en ons naar de marges verbannen. Nee, het resulteert in het verdwijnen van de marges. Het bevrijden van opgelegde stereotyperingen en het omarmen van ieders persoonlijke beleving van gender en seksualiteit. Ik denk dat de heteroseksuelen uiteindelijk hun eigen unieke seksuele identiteit gaan omarmen en dat zal uiteindelijk jouw zorgenkindjes alleen maar een boel problemen uit handen nemen.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start find a way.
Hallo, jullie zijn weer terug bij Pink Terrorist. We gaan verder met het interview met Astrid. Ja, de nieuwe voorzitter van COC Nederland. Nou ja, zo nieuw is ze inmiddels alweer niet. Want ze heeft haar vuurdoop al gehad. Hè, om gelijk te moeten reageren op de Nashville-verklaring. Je had het ook net over Mama Tanja. Ik noem haar ja. Mama Tanja. Want ja, in haar tijd, als er ook maar ergens iets gebeurde... wat onze gemeenschap aanging... dan stond Mama Tanja gelijk weer op de barricades... Ja. Verklaringen uit te geven en boos te wezen daar waar nodig was. Ik kan me voorstellen dat zij, want dat is zij voor mij ook zeker geweest, een inspiratie is. Maar ik kan me ook voorstellen dat je nadenkend over hoe jij je voorzitterschap wil invullen. Dat je je eigen prioriteiten gesteld hebt van bepaalde zaken die je zou willen bereiken.
Ja, ja, ik moet zeggen dat het COC heeft natuurlijk een enorme geschiedenis. En veranderd door de jaren heen ook. En nou ja, uiteindelijk krijg je dan ook de voorzitter die je daar in een goede rol in ziet. En volgens mij is het voor niemand een geheim dat ik biseksueel ben. En daar ook echt wel wat meer aandacht aan wil besteden. Jongeren zijn voor mij echt prioriteit nummer 1 op dit moment. Ook omdat ik te vaak jongeren heb moeten begraven. En dat zeg ik serieus. En dat is ook gewoon zo. En als ik over nadenk, dan schiet ik gewoon weer vol. Omdat dit gewoon jongeren zijn die een ongelooflijk mooi leven voor zich hadden. Als ze maar tot die zelfacceptatie in staat waren geweest. En dat... ja, dat doet me echt verdriet. En het doet me vooral verdriet ook omdat ik zie dat wij binnen onze community soms ook wel ongelooflijk hard zijn tegen en over elkaar. En dan ook nog eens die harde schil van buitenaf. Ik zeg hem toch maar weer even, de Johan Derksen van deze wereld. En als je aan alle kanten murf wordt gebeukt, ja, de een gaat door en de ander geeft op. En dat... ja, dat vind ik, dat heb ik wel echt een prioriteit gemaakt. Dus ik vind de jong- en oudgroep van het COC, er wordt nu heel hoog op ingezet. Ook bij alle lidverenigingen. Dat vind ik echt een ontzettend mooie ontwikkeling.
Ik hoop dat je ons daar ook in gaat ontmoeten. Want dit is ook iets wat ik heel erg belangrijk vind. Omdat ik denk dat geschiedenis gewoon heel erg belangrijk is. Ik heb zelf het plan om een soort rubriek te starten met monumenten.
Ja, oh,
dus
mooi.
Ouderen die jongeren gewoon vertellen. Hè? Ik laat je net bijvoorbeeld het boek zien van Beb. Beb is een heel belangrijk figuur geweest in de LHBT-scene in Amsterdam in de jaren 80, 90, 70 zelfs ook nog wel. Ja. En hij is zo'n monument. En er is nu gewoon een boek. Dus daar kunnen we ook voor 10, 15 jaar ook nog steeds doorheen bladeren. Ja. Maar hoe mooi zou het zijn als iemand van Alex' leeftijd gewoon in gesprek kan gaan met iemand van mijn leeftijd of een Beb. En gewoon ook geïnteresseerd is in hoe was het in toen jullie waren? Wat gebeurde er toen? En want het is inderdaad wel zo dat ik soms ook merk dat de geschiedenis van onze community heel erg onderbelicht is. Ja. En heel veel van onze jeugd helemaal niks van die geschiedenis af weet. Dus jouw prioriteit wordt biseksualiteit, jongeren.
En people of color. Ik vind echt dat het COC daar nog veel nogal een slag te halen heeft. En te winnen heeft.
Zeker. En wat ik dan heel grappig vind is dat jullie hebben nu Naomi in het bestuur zitten van... zij was verleden jaar...
Ja, dat is COC Amsterdam.
Ja, dat is... Maar toch, weet je, Naomi is wel zo'n iemand die verleden jaar tijdens een van de debatten die wij toen georganiseerd hebben ontzettend van leer trok tegen Tanja. Nu gewoon toch actief is. En daar hou ik van.
Ja.
Dus dat je commentaar hebt. Maar dat je dan ook gewoon zelf de ballen toont. Om daar naartoe te gaan. En met je eigen inzet de veranderingen teweeg te brengen. Die jij vindt dat er nodig zijn.
Ja.
Weet je, daar ben ik. Maar verder, landelijk mag daar nog wat gebeuren. Denk ik inderdaad. Maar... biseksualiteit is natuurlijk eigenlijk ook een beetje onderbelicht onderwerp altijd.
Ja, Ja, en het, uit onderzoeken blijkt toch dat ja, de mensen met een biseksuele achtergrond het toch nog slechter doen dan nou ja, toch de L en de H's. En de vraag is, waar zit dat dan in? Omdat je eigenlijk binnen je eigen... En dan kom je weer binnen je eigen community. Word je ook niet voor vol aangezien.
Dat heb ik echt nooit begrepen. Ja, ik heb op een gegeven moment met een vrouw, dame gesproken. Wat deed ze nou ook alweer? Nou, zij was ook biseksueel. Ze vertelde me dat ze heel lang met een vrouw heeft samengewoond. Die relatie ging over. Toen ontmoette ze een man. En ze vertelde me dat vervolgens haar hele... lesbische vriendenkring, die had zoiets van, je hebt ons verraden.
Ja,
en hop, die hebben gelijk de banden met haar verbroken. Ik snap er helemaal niks van.
Nee, en het is ook lastig uitleggen. Want inderdaad, ik ben uiteindelijk getrouwd met een man. En werd ook gezegd van, oh, dan ben je dus gewoon, eigenlijk gewoon hetero. Nou nee, op het feit dat je ofwel met een man of met een vrouw een relatie aangaat, betekent niet dat je dan ineens niet meer biseksueel zou zijn.
Nee,
dus dat je dan ineens hetero bent. Dat,
ja.
Of juist lesbisch. Dat is, en dat is misschien lastig al uit te leggen. Maar ja, en nog lastig om dat te verwerken in je eigen leven. Of om heel erg na te denken van... ja, maar kan ik nou geen keuzes maken? Maar uiteindelijk is dat wie je bent. En ik zeg altijd, het is me gewoon overkomen. En ik ben er heel gelukkig mee. En ik geniet van alles wat het leven mij te bieden heeft. Maar ik ben wel heel trouw in mijn relaties. Ik ben 20 jaar samen met mijn man en mijn vriendin ben ik 17 jaar mee, dus een beetje inmiddels. Dus ja, het is niet alsof ik een ontzettende losbol, rollenbollend over straat ga met alles en iedereen.
Horen jullie dat? Horen jullie dat? Het is geen losbol. Toevallig.
Jammer, hè? Jammer. Dus.
Maar en hoe heb je dat, want ik weet niet hoe oud je kinderen zijn. Ik kan me zo voorstellen als je zegt al 20 jaar met je man, 17 jaar met je vriendin. Mijn rekenhoofd zegt dan... waarschijnlijk zijn jouw kinderen in deze situatie ook groot geworden.
Ja, dat is ook wel ingewikkeld. Want ik had al twee kinderen toen ik mijn huidige man leerde kennen. En ik heb een tweeling gekregen met deze man. Met mijn man nu gewoon. Drop. Met mijn schatje. En die zijn 15. Een jongen en een meisje. Maar die zijn niet... weet je, het is wat het is. Bij ons komt alles en iedereen over de vloer. En zij stellen daar eigenlijk... als ze een vraag hebben, stellen ze een vraag. En... bij ons is dit namelijk de norm.
Ja, ja.
Dus ja, ik kan me zo voorstellen dat in een hetero gezin wordt er ook niet over gesproken van, goh, waarom is je eigenlijk geen man? Papa, waarom heb jij geen relatie met een man? Ja.
Is er dan andersom een gesprek geweest dat je moest uitleggen dat er ook mensen zijn die monogaam zijn en maar één relatie hebben?
Nee, maar ik moet wel zeggen, mijn dochter heeft nu verkering. En die is ongelooflijk trouw en eigenlijk ook wel heel preuts. Ik zei nog van, wil je niet aan de pil? Maar dat vindt ze echt, dat ik zelfs die vraag maar durfde te stellen.
Ja. Dus, mam, wat zeg je nou?
Terwijl ik dan denk van, 15 jaar, ik kan me voorstellen. Ik was 15 jaar, woonde ik op mezelf. Dus en ik zat midden in een punkscene in Rotterdam. Dus ja, het was toch een iets ander leven.
Hadden dat we net dat natuurlijk is ook zo, over, dat je... Ja. Ik bedoel, uit onderzoek blijkt nu dat ze ook voor het eerst doen op veel latere leeftijd.
Ja, steeds later.
17,
18 inmiddels.
18.
Ja.
Nou ja, ik bedoel, jij op je 15e in de punkscene in Rotterdam.
En ik woon op mezelf, dus
ja, dat is toch een heel ander verhaal. Ik was 16 dat ik op mezelf woonde en in de scene hier. Dus jeetje, vermoeiend als ik eraan denk.
Nou hè, dus ik begrijp haar ook wel. Maar ook dat, want dat is... ik denk, ik woon ook in een dorp, dus de norm is daar toch meer huisje, boompje, beestje, mannetje, vrouwtje en... maar zij weet dat het ook anders kan zijn. Dus, en eigenlijk is ze daar heel vrij in. En mijn zoon ook. Van, die hebben meer zoiets van... nou, iedereen moet zijn leven inrichten... waar hij of zij gelukkig van wordt.
En volgens mij wil niet te veel in je privéleven zitten. Maar is het ook zo dat jouw man en je vriendin elkaar kennen? En ook dat zij ook bij jullie over de vloer komt?
Ja.
Okay.
Ja.
Okay, dus dan wordt er ook gewoon... Kijk, want ik kan me ook voorstellen dat er verschillende formules zijn.
Ja,
je vertelde al dat zij nog in een ander land woont.
Ja, nu, dus. Maar ze komt hier uit Amsterdam. Dus
ze komt uit Amsterdam.
Ik heb toch een beetje binding met Amsterdam.
Ik vind het... want ik meen het echt. Als ik zeg, you've got it all.
Ja.
Dat is wel zo. En ik weet ook dat dat niet zomaar uit de lucht komt vallen. Want jij zegt wel de hele tijd, ja, ik rol erin. Maar daar moet je ook werk voor doen. Want het is als je mensen, als je zelf de speel bent in een gezin, met een man en een vriendin en kinderen. Ook al zou je een doorsnee hetero relatie hebben, is dat al hard werk.
Het is al een fulltime job op zich.
Ja, ik denk ook dat je uiteindelijk de partner ontmoet die bij je past of zo. Of die, want ja, hiervoor had ik een man die dat absoluut niet. Dat had gewoon niet gekund.
Nee.
Omdat hij daar ook helemaal niet in tegen zou kunnen. En nu moeten we ook wel een partner hebben die zeker genoeg is van zichzelf. Ja. Om dat ook. Ja. Te kunnen laten gebeuren in een relatie. En dat heeft natuurlijk in het begin, het is ook niet allemaal zomaar in één keer goed gekomen. Dat heeft ook wel veel praten en ook laten zien dat je echt wel de weg naar huis altijd weer weet, zeg ik dan altijd.
Dat is heel belangrijk inderdaad. Ja, want daar ligt heel vaak de pijn. Hè? Als je de onzekerheid aanwakkert, maar als je juist de zekerheid aanwakkert, dan kan iemand daar ook, ik bedoel, ik ben ook van een bepaald leven. Ik heb ook al die stadia doorlopen.
Maar hoe
is de balans? Ja. Want dat vroeg ik me op een gegeven moment ook gewoon af met Tanja. Weet je, die had ook gewoon een vrouw en kinderen. En ook nog een hele drukke baan. En dat voorzitterschap. Want ik neem aan dat je dat ook thuis hebt besproken. Want het is wel heel intensief. Je hebt sowieso al een drukke baan. Hoeveel uur besteed je aan je voorzitterschap?
Wel meer dan ik van tevoren had ingeschat. Maar dat ligt ook aan de actualiteit. Soms is het heel rustig. En soms komt er dan ineens iets op je pad. En dat kost gewoon veel tijd. En het voordeel is dat ik eigen baas ben. Dus ik heb mijn eigen bedrijf. Kan ik wat beter mijn uren indelen en kan ik ook wat betere afspraken maken. Maar het kost heel veel tijd. Maar het is ook wel iets wat ik heel graag wil doen. Omdat ik gewoon juist die boodschap zo belangrijk vind van COC Nederland ook. Om te zorgen dat we uiteindelijk een sterke community neerzetten. En ik vind dat verhaal van we hebben als uitgangspunt nu samen sterk. Heel erg van onderop waar we anderen ondersteunen in welke initiatieven ook. Om te zorgen dat die hele community zich uiteindelijk zichzelf versterkt. Ja, weet je, daar wil ik gewoon heel graag aan meewerken. Dus ook al kost het me veel uren. Mijn man was natuurlijk al gewend dat ik veel van huis was toen ik nog Kamerlid was. Want dat waren echt werkweek van 60 tot 80 uur. Minimaal. Dat is eigenlijk ook niet gezond. Maar goed, dus ik heb een groot deel ook van de opvoeding van de tweeling gemist. Wat ik wel jammer vind. Dat probeer ik wel af en toe in te halen. Dus we zijn in de vakantie zijn we 2 weken naar Amerika geweest. En dan ben ik ook wel een verschrikkelijke moeder die alles goed vindt. En ze hoeven maar te kijken en ze krijgen het. En dat moet mijn man dan weer recht gaan strijken in de komende tijd. Maar goed, dat is wel, je compenseert wel. Dus aan de ene kant wil je er heel erg graag zijn voor je gezin. Maar er is ook nog een groter geheel. Omdat die kinderen van mij zijn eigenlijk wel ongelooflijk bevoordeeld. Bevoordeeld. Ja,
privileged.
Het heeft het goede woord, bevoordeeld. Zij groeien op in een heel liefdevol gezin waar met 2 grote broers, waar ook nog eens aangewaarde kinderen binnenkomen, hobbelen. Waar, als je verdrietig bent, is er altijd wel iemand in je hele directe omgeving die voor je klaarstaat. Dat is echt zo'n warm nest, gun ik iedereen.
Dat is heerlijk, ja.
Nou ja, omdat ik weet dat dat niet iedereen gunt is, probeer ik dat dan weer vanuit het voorzitterschap in te vullen. Dus.
Heb je, want je wilde bijvoorbeeld je richten op meer diversiteit in de organisatie van het COC. Heb je daar een bepaalde strategie voor in je hoofd?
Ja, want het grappige was toen ik ging solliciteren voor de functie van voorzitter van COC, was het eerste gesprek met 3 heren. Wit. En het tweede gesprek ook. En het eerste gesprek had ik daar al iets van gezegd. Het tweede gesprek zei ik van, ik wil niet in herhaling vallen. Maar nu zitten er weer hier 2 heren, wit. Zijn er niet meer smaken bij het COC? Want dat is ook een beetje het beeld wat ik zelf heb bij het COC. En toen zei ze ook, ja, nee, maar we hebben wel een vrouw. Alleen die kon niet. Ik zeg, en daarom is het belangrijk dat je meerdere smaken hebt op een gegeven moment. En niet, dus nou ja, met al die brutale insteken van mij wilden ze me schijnbaar toch graag hebben. Omdat ze zelf ook heel belangrijk vinden. Dus, en nou, je merkt op kantoor.
Een, het is ook een punt van kritiek, ja, wat steeds vaker geuit wordt. En ja, als je daar niks mee doet, dan verlies je ook je geloofwaardigheid, ja, natuurlijk.
Dus nou ja, op kantoor zelf, daar is de diversiteit groot. In het bestuur mag nog wel iets beter. Er is nu een functie vrijgekomen. Er komt er nog één vrij. En ik heb wel gezegd van ik ga heel erg inzetten op diversiteit. En dan vind ik ook wel dat mensen zich aan moeten melden. Want dat is ook altijd wel een beetje een dingetje. Dat weet ik ook vanuit de politiek. Iedereen vindt dat er meer IT'ers de Kamer in moeten. Maar alle IT'ers die ik spreek, die zeggen allemaal ja, doe je als. Heb ik geen zin in. Doe jij het nog maar een keer. Nou, ik had er ook geen zin meer in. Maar dat is wel, je moet uiteindelijk jezelf wel gaan aanmelden. Dus ik probeer daar wel ook een beetje in te sturen als in van we moeten dat veel meer naar buiten brengen. Dat dit ook echt een wens is, wat we echt willen. Want het gekke is dat iedereen die ik spreek binnen het CSC vindt dit ook belangrijk.
Ja, dat is ook zo. Ja. En het, ik weet dat wij ook op een gegeven moment bekritiseerd werden als zijnde een witte organisatie. En dan, dat is dan ook zo'n moment dat je daar even over nadenkt. En dan aan de andere kant denk ik ook van ja, maar ik ga niet denken van oh, jij hebt een kleurtje, dus ik wil jou in de organisatie.
Nee, maar het begint er wel mee om je, ja, om je open te stellen. Ja. En ook om te laten zien van luister, we staan er open voor en je bent welkom. Maar dat gevoel van want ja, mijn hele biseksuele vriendenkring had ook zoiets van ja, maar het CUC, dat is toch echt alleen maar voor de witte homoman. Terwijl ik zei ja, maar dat gevoel heb ik helemaal niet. Ook omdat ik natuurlijk vanuit de Kamer al veel met CUC te maken had. Waar ze juist heel veel zaken aan het agenderen waren. Die veel breder waren dan dat. Dus ik had die omslag
maar ik denk
al meegemaakt.
Dat, ik denk
ja,
dat het CUC wat dat betreft ook echt nog wat te winnen heeft in hoe ze zichzelf naar buiten brengen. Ja. Want kijk, ik heb me op een gegeven moment heel erg in Tanja verdiept en ook wat zij allemaal doet. En dan weet je ja, dat zij heel veel buiten beeld doet. Kijk, elke keer als zij verontwaardigd commentaar geeft op televisie over weet ik veel wat, ja, dan zie je er even. Maar het meeste werk wordt natuurlijk
ja,
buiten beeld gedaan.
Schermen, en, ja.
Maar dat moet wel naar buiten worden. Want heel veel mensen weten niet eens precies wat COC doet. Dat vind ik altijd zo jammer.
Ja, terwijl het de oudste ja, belangenorganisatie is. En ongelooflijk mooi en goed werk doet. En juist ook zorgt dat
wereldwijd, hè?
Ja,
Alex,
wereldwijd. Via het Bob Angelo Fonds van alles stimuleren. Daar geld voor beschikbaar stellen. Helemaal niet willen alles zelf willen doen. Dat was natuurlijk ook best wel een... werd vaak gezegd van ja, het CUC profileert zichzelf alsof ze alles doen. Nee, juist niet, weet je. We zoeken heel erg de samenwerking.
Ik ben echt buitenland ook, hè?
Ook buitenland, ja, ja. Omdat je het houdt niet op bij nee, onze eigen voordeur. En dat ja, is...
Maar dat is wel inderdaad echt een puntje. Want ik als jonge bicultural transman weet eigenlijk vrij weinig over de CUC. En ik heb ook vrij weinig meegekregen. En ik denk wel dat daar inderdaad meer in te winnen valt.
Ja.
Dus maar ook meer... ik vind altijd dat het een two-way street moet zijn.
Hè? Ja, want... natuurlijk. Maar er moet ook wel... Ik bedoel, je kan niet iets research naar iets gaan doen... Nee, waarvan je niet weet dat het er is.
Nee,
of dat het ook
waar,
naar jou gericht is.
Dat
ja,
is waar.
En daar mag wel meer aandacht aan gegeven worden, denk ik.
Ja, zeker. Dus nou ja, dat is ook wel dat zijn de dingen waar we nu met CUC ook mee bezig zijn. Om ook, naast dat we het natuurlijk op papier allemaal hartstikke mooi uitgewerkt hebben, om vervolgens de volgende slag te maken en ook echt te laten zien, weet je. En ik ben heel erg van put your money where your mouth is. Je kunt inderdaad zeggen van, oh nee, we zijn heel inclusief. Maar ja, als dan je bestuur uit 5 witte mensen bestaat, ja,
ja,
weet je, dat... En het vervelende is, ik ben natuurlijk ook gewoon een witte vrouw die wel biseksueel, dat was al een dingetje.
Gelukkig. En rood haar. Gelukkig. Hé, hey, ja, ik heb zo'n zin in Shirley.
Oh, heerlijk.
Zullen we even Shirley doen? Shirley Bassey, daar komt ze hoor.
Attracts me like no other.
Was het leuk, hè, Alex? Dit eerste uitzending samen, vind je niet?
Ik vond het ook hartstikke leuk. En ondanks dat ik je naam verkeerd zei aan het begin, Astrid, vond ik het hartstikke leuk dat je erbij was met ons. En we zouden het hartstikke leuk vinden als je over een halfjaartje weer komt. En dat we dan weer gaan praten over inclusiviteit. Kijken of er al iets is veranderd in de tussentijd en diversiteit.
Nou, bij deze staat die dan.
Oké.
Heel goed.
Goed onthouden. Het is nu, is het mei.
Ik denk november.
Ja. Voor het einde van het jaar gaan we nog een keer met elkaar in gesprek. Ik vond het fantastisch. Ik vond dat je het fantastisch hebt gedaan. Ik weet zeker dat tante Barbara luistert en ook heel tevreden is. En ik hoop dat Anne ook blij is met hoe haar column voorgelezen is. Daar gaan we hopelijk ook een traditie van maken. En Linda, je mag reageren hoor. Ik ga ook jouw column voorlezen, want dat doe ik gewoon. En je mag hem ook persoonlijk hier voorkomen lezen. Jan Willem, bedankt. En dan tot volgende week. Astrid, heel erg fijn dat je er was.
Graag gedaan.
En we houden je in de gaten. En we kunnen alleen maar toy to toy zeggen. En hopen dat het thuis ook lekker blijft lopen.
Ja, ga ik wel vanuit.
Oké.
Doei.
Now that we're through the hell with you, we don't mind. We just give it a sigh.
Lieve luisteraars, dit was hem weer. Wilt u reageren of informatie over onze uitzending? Neemt u dan contact op via onze Facebookpagina Pink Terrorist. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.